Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, het is april. Hoeveel is het eigenlijk? 15 april, maandagochtend is het. We gaan het hebben over FC Groningen. Heerenveen uit, gisteren gespeeld. We beginnen eerst met de stellingen. En we hebben trouwens een hele speciale gast. Dat moet wel hem gezegd worden. Joop Gal.
Hi.
Maakt zijn debuut in deze podcast. Hartstikke goed, Joop. De eerste stelling is voor Stefan. FC Groningen moet vanwege misdragingen van de harde kern de volgende uitwedstrijd zonder uitsupporters spelen.
Nee.
Martin, Reis moet niet komend jaar al naar Barcelona gaan.
Dan moet hij wel.
Joop, Doan moet tegen Ajax maar eens lekker op de bank gaan zitten.
Nee.
Oké. Okay.
Maar het is goedemiddag, hè?
Goedemiddag. Ja, sorry, het is al lang middag natuurlijk. Joop,
ja?
Allereerst even het volgende, want jij kon maar net tijd vrijmaken in jouw schema, want je hebt een nieuwe job, hè? Begrijp
ja.
ik?
Dus afgelopen weekend heeft dat zijn beslag gekregen. Ik ga naar DFS. Hoofdklasse A, zaterdag.
Waar staat dat voor, DFS?
Door fusie sterk.
Oké.
Ja, dat jullie zo vervelend zijn voor die tijd. Om er wat andere bewoordingen aan te plakken vind ik schandalig.
Deze volwassen mannen die hadden allerlei afkortingen bedacht.
Toe.
Nee. DFS, en jij wordt daar trainer, neem ik aan?
Ja, logisch, hè?
Nou, weet ik niet. Technisch directeur, dat kan toch ook?
Nee, ja, daar word ik natuurlijk trainer. Ja. En Scott Calderwood was daar trainer al drie jaren lang. En die heeft afscheid moeten nemen nadat de resultaten er niet naar waren. Dus ik werd gebeld dit weekend als ik die kant wilde opkomen. Ik heb zaterdag de wedstrijd gezien. Hebben 1-1 gespeeld. Daarvoor 5 krijgen elkaar verloren. Dus de stemming was natuurlijk al niet altijd positief. Maar door dit puntje...
Het feit dat jij er was, daardoor hebben ze een punt behaald.
Natuurlijk is dat zo.
Het Joop Gal effect.
Is dat tot het einde van het seizoen, Joop?
Stelde jij een vraag?
Nee,
dat was ik.
Dat was Martin.
Nee, ja, het is gewoon de 2 maanden. En hun situatie is dusdanig dat zij rechtstreeks kunnen degraderen. Staan ze 5 punten op voor. Maar lijstbehoud op de competitie is bijna niet meer realistisch. Is 11 punten achterstand. Dus promotiedegradatie is waarschijnlijk het maximale haalbaar. En zodoende dan zorgen dat ze in de hoofdklasse blijven. Dat is de opdracht.
Ja. En jij hoopt
duurt 2 maandjes. En dan ben ik gewoon beschikbaar voor een andere club.
Ah.
Want zij hebben Arno Arts, ex-NEC.
Leuke vent.
Hebben ze al aangetrokken, hele goede vent. En ik hoop voor hem dat ik in mijn beleving en uiterste best doen om die jongen naar een club te laten gaan die hoofdklas speelt.
Gefeliciteerd, Joop.
Dankjewel.
En maak die 2 maanden alsjeblieft vol.
Ja, want ik weet je...
Hij heeft al zo lang niet meer gewerkt.
Ik weet bijna niet meer waar het spel is, joh. Maar in ieder geval, nee. Ik ben heel erg blij dat ik weer op het veld sta. Want ik ben natuurlijk ook de liefhebber. En
ja.
Een hoop willen die je dan nog wel eens even een stempel op drukken. Ah, is dat geen imago-schade? Stel voor dat... Ja, jongens, als je daar elke keer aan moet gaan denken... dat jij een club kan krijgen en je denkt aan je imago... moet je gewoon een andere beroep gaan zoeken.
Oké. Okay. We gaan het over Heerenveen FC Groningen hebben. 1-1 gisteren. Terechte uitslag, Martin, hè?
Ja. Ik vanmorgen gekeken. Ik was gisteren...
Vanmorgen gekeken?
Ja, ik was...
Het was gisteren, hè?
Het was gisteren. Maar gisteren was ik in Grauw op 17 kilometer van Heerenveen. Gekeken naar GAVC Gomos.
Jij bent echt alleen maar met Gomos bezig, hè?
Nee, maar het is toch de club waar je komend seizoen heen gaat. Ik zit nu bij een zaterdagclub, dus dat komt gewoon heel goed uit dat ik dan op zondag kan gaan kijken.
Okay.
En dan krijg je de wedstrijd wel een beetje mee. En ik denk van, nou, wat gebeurt daar de eerste helft? Ik heb vanmorgen dan de wedstrijd gezien. Nou, ik heb me echt doodgeschrokken.
Van de FC?
Ja, wat een lastig.
Maar is toch geen verrassing? Je hebt toch Excelsior en de Graafschap ook gezien?
Moet je nou eens kijken hoe ze spelen. Groningen zit echt in nou, je kan veel punten gehaald in 2019. He, alles was positief. En dan ga je... Ik heb Heerenveen vorige week gezien tegen Emmen. Emmen speelde trouwens geweldig, hè, die wedstrijd. 4-5-0 moeten zijn. En Groningen gaat naar Heerenveen toe. En die zegt dan, jongens... We gaan even die eerste helft gaan wij gewoon even vanuit onze eigen helft spelen. Lekker inzakken. En we laten Heerenveen het spel maken.
Nou
dan zak mij de broek van naar beneden.
Ja, figuurlijk, hè, hoop ik.
En weer naar beneden. En weer omhoog. En weer naar beneden.
Ook figuurlijk, hoop ik allemaal.
Nee, maar het slaat toch werkelijk waar helemaal nergens op.
Wij hadden gisteren...
Waarom ga jij inzakken tegen Heerenveen?
Ik weet het.
Ja?
Ja, mag ik het zeggen?
Nou?
Ze konden voorin geen bal vasthouden. Dus dan kun je als ploeg niet aansluiten. Ja,
dus je weet voor de wedstrijd al van, je hebt geen jongens die ballen vast
kunnen houden. Nee, ik denk dat ze het heus wel willen, maar dat het niet kan.
Ik heb me vanmorgen enorm gestoord aan de eerste helft. Ik vond het ja. Lachwekkend.
Ja, ik merk het.
Hoogtepunten vond ik, hè, Kika. Heerenveen, een kick-up shirt.
Ja.
Dat is positief. Mooi dat een club dat doet. En de supporters in FC Groningen. Een volle bak. Ik weet niet hoeveel toeschouwers waren. 1200.
Ja. Na een uur zaten ze er allemaal, ja.
Dat was super. Maar die eerste helft slaat werkelijk waar helemaal nergens op.
Joop.
Ik vraag mij af. Wie heeft dit nu bepaald om te gaan zeggen van we gaan inzakken tegen Heerenveen?
Joop.
Nou, uiteindelijk is Danny Buijs hoofd.
Je mag ook inbreken hoor, als Martin. Want Martin is nu drie minuten aan het woord.
Slaat werkelijk helemaal nergens op.
Nee, helder.
Een ander puntje is, ik zie Danny Buijs zie ik op de bank zitten. Ja. Hij ziet er slecht uit.
Oh ja?
Ja.
Henny Spijkerman?
Ik vind hem... nee, ik vind hem echt grauw eruit zien. Hij ziet er moe uit. Als je dat vergelijkt de eerste helft... Toen hij begon bij Groningen en nu. Dat is echt een wereld van verschil.
Joop.
Zo, ik ben mij even
kwijt. Nee, dat is heel goed. Nu kunnen we ook gewoon echt beginnen. Nu eventjes over die tactiek die Martin zojuist benoemt.
Ja,
hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Vooral naar de eerste helft?
Ik ga er helemaal in mee. In zo'n eerste helft. Tactisch werd er ook totaal niet geanticipeerd op hun variant. Oftewel Flap. Die op papier natuurlijk gewoon aan de linkerkant staat. En over Zeefuik. Maar Flap is niet...
Die kwam aan de lijn.
Dat is geen typische linkerspits. Dus die begint te zwerven. En dat werd gewoon weg niet opgelost. Zeefuik bleef in zijn zone staan. Bellazani zit Woudenberg op te pakken. Eigenlijk doe je dat met z'n tweede. Woudenberg is dus de linksback van Heerenveen. En hij, Flap, zorgt iedere keer weer voor een overtalsituatie op middenveld. Of bij de as, rondom de 16. En dan moeten de jongens keuzes gaan maken, omdat je gewoon één tekort komt. Of je lost het op door een centrale, die eigenlijk je vrije man is. Die in de mandekking te zetten. Maar dat gebeurt bijna nooit.
Maar als je Heerenveen vooraf hebt geanalyseerd, dan weet je toch wat voor speler Flap ook is?
Jazeker, daar ga ik vanuit.
Maar waar ligt de kracht van Heerenveen, normaal gesproken?
Waar?
Ja.
Ik zou het niet weten.
Die speelde voorin. Niet.
Ja, nee, maar Lammers, nee, Lammers,
nee, Lammers speelde
die
niet.
Speelde
maar,
niet.
Dat ligt toch voorin. Ja, natuurlijk. Achterin zijn ze toch heel kwetsbaar.
Klopt.
Ja, ze hebben de laatste linie. Ik heb toevallig ook Emmen Heerenveen gezien. En Heerenveen was nog minder dan Groningen de eerste helft liet zien.
Ja.
Dat was gewoon schandalig slecht. En ik ben ook nog naar een concurrerende regionale zender geweest in Friesland.
Belachelijk.
En er was ook nog... Mijn collega hier linkerkant was daar ook nog
Stefan
was
Bleker,
daar een
ja.
onderdeel van. En ik heb toen al gemeld. Als jij als Heerenveen zijnde zo'n schandalige slechte wedstrijd speelde tegen Emmen. Dat jij de kans krijgt om tegen je rivaal je gram te halen. Of ook weer om je publiek weer voor je terug te winnen. Dat jij een ongelooflijk bereik team tegenover je krijgt die passie en strijd erin flikkert en die dan jou bij de strot wil pakken. Nou, dat was zo, maar daar werd ook geen strobreedte in de weg gelegd.
Op voorhand had je kunnen verwachten, vind ik, dat Groningen zo zou gaan beginnen.
Echt?
Want Buijs die zei ook van, we gaan eerst weer uit van onze eigen defensieve kracht, dus dan weet je, tegenstander mag komen. En als je nu ook keek, Heerenveen mocht tot aan die middenlijn met die bal doen wat ze wilden. Geen enkel probleem.
Nee, dat klopt.
En toen kwam Flap op de duur maar die ballen ophalen. En dan ging hij kijken waar ligt wat ruimte. Ik vond Rienstra bijvoorbeeld heel goed. Dat is ook totaal
gegeven. Ja, maar hoe komt dat Rienstra ook goed werd?
Ja, die kreeg geen, er werd geen strobreed in de weg gelegd.
Nee, er worden keuzes gemaakt tussen Flap en Rienstra. Eén of de ander moest gedekt worden. Omdat je het niet één op één durfde te zetten. En Zeefuik bleef maar in zijn zone staan aan de rechterkant. Zonder een rol. Zonder een taak. Die zat lucht te dekken. Ja, daar moet je dus op gaan lossen. Lijkt mij. En of je haalt Bellazani terug. Dat hij in zijn zone blijft staan, Zeefuik. En jij kijkt alleen maar als Woudenberg opkomt.
En wanneer
ja, dan heb je natuurlijk ook. En dan ga je continu die lange bal spelen. Nou, we weten nu eindelijk volgens mij wel eens een keer dat je dat niet moet doen. Als je Sierhuis daarop staat, die jongen verzuipt. Hij doet zijn best, maar ik zag op het eind. Hij ging niet eens meer voluit springen. Want hij denkt, het heeft toch geen zin.
Ik heb een paar situaties gezien waarin Heerenveen Groningen niet pijn deed. Een balletje geacht of wat dan ook. Dan zie je gewoon, en dat kunnen ze ook uitanalyseren met beelden, dat er op de 16 meters vaak één, zeker twee, compleet vrij waren. Ja. Compleet van, omdat er gewoon geen oog voor is na positiewisselingen. Lopende mensen werden niet opgepakt. Dus Heerenveen was dominant en kunnen bepalen wat ze wilden. Maar, je wees blij dat de marge maar één was. Gelukkig maar.
Ja, maar het is
daar
had je
dus
wel...
in de tweede helft op basis van veel betere bereidheid in eerste instantie. Ze hebben wat aangepast. En dat je na de opstootje pas, want begin van de tweede helft, Rienstra
op de paal had zo'n 2-0 kunnen staan.
Opstootje gebeurd, dat had net moeten gebeuren dus. Ja. En toen werd de beuk erin gegooid en Heerenveen was de weg kwijt. Nadat ook heel snel, na dat akkefietje, de goal werd gemaakt. Die waren echt van het pad af. En dan kan het ook nog anders aflopen.
Ja. Nou, wat ik ook opvallend vond, dat zien we niet heel vaak, maar hebben we al een paar keer eerder gezien bij Groningen dit seizoen. Pat die had door, dit gaat helemaal mis. Toen had Heerenveen net een gigantische kans gehad. 1-1 was dat volgens mij van Amersfoort.
Oh, jij doelde op dat hij gaat liggen.
En toen ging hij liggen inderdaad. Ja. Daar was niks aan de hand met Pat.
Toen ging hij ook in de ruit spelen. Daarna.
Nou ja, en het viel mij op dat direct al die spelers gebaarden naar elkaar. Jongens, naar de kant. Want we moeten het er nu over gaan hebben wat hier anders gaat. Ja. En wat we kunnen veranderen. Maar dat had ook geen zin, want Heerenveen bleef daarna stomen. Ja. En ja, dit was een 1-0 die je denk ik 3 kwartier van tevoren zag aankomen.
En trouwens, Woudenberg is volgens mij maar 1 keer bijna op de helft van Groningen geweest, de eerste helft.
Ja, dat was met die goal.
Die is helemaal niet belangrijk.
Nee. Dat was met die goal. Ja, hij gaf de voorzet op de goal.
Maar dan had je ook nog kunnen kiezen om Zeefuik meer contact met zijn met de as te kunnen hebben. Dan heb je ook nog
wat
maar Zeefuik
moest uitkijken, want die had weer een verschrikkelijke domme actie na 10 minuten.
Ja, ongelooflijk.
Dat ik gewoon iedere keer weer denk van, potjandori, want er waren daarna zoveel acties geweest, dat ik denk van, nou, ik kan zo weer met rood er vanaf.
Ja.
He, en dan pak je na 10 minuten als bek, pak je een gele kaart.
Ja, maar hoe
het,
ook?
Ja.
Voor wat?
Ja, dramatisch.
Oké, okay, jongens. Maar nee, toen...
Oké, okay, maar oh, Buijs heeft wel geluisterd naar ons, hè. Van ga eens een keer in de ruit spelen.
Ja.
Dat deed hij halverwege de eerste helft. He, Doan die kwam op 10. Dus eindelijk een keer weer met een 10. Moet ik wel zeggen dat Doan van daaruit ook niet geweldig ging spelen. Maar Doan, jongens.
Ik vind het heel zorgwekkend.
Oh. He, want Groningen mag nu heel blij zijn. Dat Reis in de belangstelling staat bij Barcelona. Ja. Want die Doan die krijg je op dit moment niet aan de straatstenen kwijt, denk ik. Want die...
Nee, is dat zo?
Oh.
Maar hoe moet je dit dan? Want dat is nu al een aantal weken zo. Maanden
hij
misschien zelfs wel.
Hij heeft in 2019 nog geen 1 assist gehad. Nog geen 1 doelpunt gemaakt.
Hij heeft nog geen 1 goede wedstrijd gespeeld.
Nee, dat is aansluitend dan ook. He, geen assist en geen doelpunt.
Maar dat weten we nu.
Dat is toch triest?
Ja, nee, dat is heel triest. Maar goed, ja, het is nou eenmaal zo. Wat moet er dan nu gebeuren? Want hoe krijg je hem daar weer uit?
Ik denk dat hij even rust nodig heeft.
Gewoon wissel zetten.
Ja, nou, hij heeft ook al wat rust gehad, hoor. Den heeft hem ook wel eens een paar dagen even gewoon weggestuurd. Van, ga jij je kop even schonen? En dat is een goede ding. Want hij als coach, je moet toch iets doen om die jongen weer aan de praat te krijgen.
Ja, maar ik denk dat je gaat zoeken van, wat kan ik doen? Hè? Wat je zegt, Danny Buijs heeft hem inderdaad een aantal keer wat dagen vrijgegeven. In de hoop, denk ik, dat het daarna beter ging. Maar het gaat gewoon niet beter. Wat je ook probeert met die jongen. En wat je dan moet doen, ja, zeg het maar.
Hij gaf op een gegeven moment een corner weg vanaf 20 meter.
Ja, die was mooi, hè? Dat was een kelderklasseschot, noemden we dat.
Was dat ook het signaal?
Volgens mij zo kwaad dat hij denkt, wat is dit? En dan is het volgens
op een gegeven moment kan je ook iemand niet meer laten staan.
Nee, maar dat was de druppel.
Ik heb het met Joop bij VNO meegemaakt. Ik speelde de eerste 6 wedstrijden echt dramatisch.
Ja.
En,
je was nog niet fit, zeker?
Ik was al fit. Maar
hij kreeg ze van schakelen. Hij kreeg ze allemaal op zijn steen.
Ik kreeg de ene kant naar de andere. En ze gingen allemaal naast. Dus op een gegeven moment zegt Joop ook van, ja, Martin, moet je er wel naast zitten? Ja, ik zeg, ook wel weer logisch. Maar dat is nu met Doan eigenlijk hetzelfde verhaal, hè?
Ja.
Eigenlijk hetzelfde verhaal.
Jij gaat jezelf nu met Doan vergelijken?
Nee, ik was beter. Ja.
Die man is natuurlijk weer terug naar het oosten gegaan. Om de Azië Cup moest hij ook spelen. Hij is een jonge jongen uit een cultuur die heel ingewikkeld is. Dan is het even heel zwaar voor zo'n mannetje, denk ik, om het allemaal op te pakken.
Maar je moet ook alles kunnen dealen. Hij is 20 jaar, heel veel belangstelling. Hij kan naar Ajax, hij kan dit. Groningen gooit eigenlijk alles op Doan. Hè, want die 3 miljoen tekort, hè, plus de rest van het geld. Er zit veel druk op een jongetje.
Dus wissel. Naast,
ik heb wel een voorbeeld. Hè. Het geduld wat ik met Martin dan niet had, had ik wel met Michael de Leeuw. Die werd topscorer van de eerste divisie. Toen heette het ook al Jupiler League, weet ik niet. Maar...
Gouden Gidsdivisie, toch?
Ik weet het niet, maar dat was de Eredivisie. En uiteindelijk is daar veel belangstelling, maar de deal gaat niet door. En de eerste paar maanden heeft hij geen pepernoot geraakt, Michael de Leeuw. En ik heb nog in mijn achterhoofd wetende dat het wel kan. De teleurstelling was zo groot bij hem, dat hij niet meer op zijn niveau kwam. Ik heb hem wel laten staan. En dat heeft hij echt weer terugbetaald. Maar hij scoorde toen ook nog.
Dan kan je zien dat je als trainer kan je ontwikkelen. De fout die hij bij mij heeft gemaakt. Dus hij doet mij er wel
nou, ik snap wel dat je meer in Michael de Leeuw zag dan in Martin Drent. Hoe deed je dat dan trouwens bij Michael? Zei je dan van als de kop maar nat is, dan gaat hij er altijd
als
in?
De dat kop, mijn moeder dat altijd zegt. Als de kop goud naar de rest. Goh, dat had hij dan.
En dat zei jouw moeder?
Wat dacht jij? Dan scheer ik mijn kop maar kal.
Nee, maar... wil je het weten?
Ja, doe mij hem kort.
Serieus programma, jongens.
Het was... we speelden de Graafschap uit. Eagles uit. In de allerlaatste seconde wordt Lars Lamboy wordt gehaakt in de 16 meter. En we krijgen een penalty. Michael de Leeuw mist die. Om een heel lang verhaal wat sneller te maken. Gelijk die maandag moeten wij naar Almere toe. En we kunnen meedoen met de periode. En ik zag een echt ongelooflijk gespannen kopjes. Nou ja, dan komt ook je rol in je taak als trainer om daar toch iets spanning van af te halen. En dat kan best wel gepaard gaan met humor om er wat af te halen. Dus ik zeg, jongens, penalties, wie? Michael heeft gemist. Eerste, tweede, derde. Nee, Michael, Brabant, die blijf ik nemen. Ik zeg, ik vind het goed. Maar, krijgen we hem? Ik zeg, dan moet je even, scheidsrechter Baks. Ik zeg, die werkt er wel aan mee. En dan moet je even om de waterzak vragen. Ik zeg, en als die waterzak er komt, steek je je kop in en neem jij gewoon die pingel. Dus ik zag Gerard Wiekens en Buurmeijer al wat grijnzen van nee, daar komt die kale weer. En uiteindelijk, zegt Michael natuurlijk, die is nieuwsgierig, die kent me nog niet zo lang. En die zegt, ja, maar waarom moet ik dat dan doen? Nou ja, mijn moeder dat iets zegt. Dan ging ik op dialect, hè. Mijn moeder dat iets zegt. Als de kop gaat naar de rest, schort het altje weer. Dus die regionale Buurmeijer en Wiekers allemaal, die lagen in deuk. Maar die Leeuws begrepen ze recht van. Uiteindelijk komt die maand later naar me toe. Waar is Trude? Ik zeg, ik heb hem nu pas in die gaten. Maar oké, okay. Maar soms moet je wel eens even iets uithalen. We hebben het over trainerschap en de taken die je daarin hebt. En het is allemaal niet zo makkelijk om de spanning er wat af te halen. En daar moet je wel de persoon naar zijn, want... Nog, kijk, ik mag wel de geinponum uithangen, maar ik ben bloedserieus altijd met mijn vak bezig. En dat is dan ook een onderdeel ervan.
Paul Gladon, we gaan hem door. Ja, Paul Gladon, bedankt voor de anekdote trouwens, Joop, vond het heel leuk.
Kort genoeg.
Die kwam erin.
Die klopt aan de deur.
Ja, Gladon. Nou, maar en hij ging samen met Sierhuis voorin staan. Mm-hmm. Is dat dan een goede oplossing om Doan toch maar eventjes eruit te laten?
Ja, ik was zo begonnen.
Ah, dat zeg je weer achteraf.
Nee, Elhan Koeri in de spits is hartstikke leuk en aardig.
Ja. Maar, deed hij mee gisteren?
Nee, dat bedoel ik. Dat is geen spits.
En sorry nog voor die lobby dat ik hem in de basis.
Ja, nou, ik heb het je al voorspeld, Bleken.
Hij kan spelen.
Het is een goede invaller.
En hij is natuurlijk een aantal keer goed ingevallen. En vandaar, hij verdient dan ook een basisplaats. Dat was ik heel logisch. En dat Stefan zegt, hij hoorde in de basis, vond ik ook.
Maar is dat nu met Gladon?
Hij heeft het nog niet laten zien.
Hij heeft in het verleden wel eens op 10 gespeeld, maar...
Jongens, Gladon vinden jullie wel een echte basisspeler? Want dat krijg je nu een beetje...
Weet je wat Gladon heeft in voordeel met Sierhuis? Hij blijft rustig. En Sierhuis blijft nog wel heel erg wild. Ik zou graag wel eens een keer met Sierhuis een maandje willen trainen. Gewoon puur alleen op afwerken van rust bewaren, dingen voordoen.
Wacht even, zit jij nu
nee, ik zie niet te lopen.
Open sollicitatie te doen als spitsen trainer?
Nee, ik kom nooit bij Groningen binnen. Wees daar maar niet voor. En dat zou ik ook helemaal niet willen, zolang daar nog een bepaalde mensen lopen. Maar gewoon om aan te geven van, die jongen die heeft zoveel kwaliteit.
Ja.
Alleen hij is nog wat te wild.
Potentie en heeft hij. Ja.
Nou, dat is ook een aanspeelpunt, hè, Gladon?
Ja.
Want als je ziet, al die ballen door de lucht. Het lijkt wel of ze daar patent op hebben.
Ja.
Dat het enige als enige mag af en toe. Maar toen dat gebeurde met Gladon erbij, hield je veel meer ballen vast.
Ik voorspel jullie, daar kom je ook meer naar voren. Dan kun je als ploeg aansluiten.
Nee, maar, maar hoe je ook speelt, of je met Gladon speelt, of je speelt met Elham Koeri, of noem ze allemaal maar op. Maar als jij met zo'n instelling het veld ingaat zoals de eerste helft.
Ah, dat heeft toch niet alleen met instelling te maken?
Nee, instelling, opstelling, strijdwijze, allemaal fout.
Okay. Je hebt vaak van die ideale pinchhitters. Jan de Jonge was er ook een van bij Groningen. Als hij inviel, scoorde hij. Maar nooit vanaf de basis. Nu zie je Elhan Koeri goed invallen. Dan vind ik dat hij gewoon lekker aan de krijtlijn moet gaan staan. En heel onbevangen zijn duels op gaan zoeken. Ja, ja. En doen en laten wat hij wil. Het lijkt nu wel dat hij zit na te denken van wat hij allemaal moet doen.
Klopt.
Mijn laatste wedstrijd die ik heb gezien, speelde hij constant aan de binnenkant. En ik denk van, jongen, je speelt jezelf uit de wedstrijd. Want je speelt niet in je sterkte. Niet in je kwaliteiten. Doodzonde. Maar dit zijn ook types die dan vanaf, als ze vanaf de aftrap beginnen, eerste helft, dat meestal even iets te veel is.
Ja.
Dat zou ook iets met Gladon kunnen.
Dus even. Ja,
Gladon verdient het nu wel.
Ja, ja, hij klopt aan de deur.
Hij verdient het wel.
Drie wedstrijden op rij scoren.
even jongens, we gaan even de favoriete opstelling doen. Achterin Pat, rechts Zeefuik, de Wierik, Chabot en Handwerker. Dat staat hem vast. Nee. Nu even van...
Nee.
Maar Mizzi... Roep...
Ja, Mizzi-fiet voor Chabot. Ja, dan heb je de ideale opstelling.
Ja.
En maar dan koop je met Reis, de enige controleur.
Ja, maar dan lopen ze op middenveld, loopt de tegenstander er nog makkelijker doorheen, denk ik.
Nou.
Oké, okay, nou, doe jij jouw ideale opstelling dan maar even.
Nee, maar ik vind, de gedachten in je hoofd, zoals je gisteren speelde van, hè, jongens, we gaan inzakken. Daar zit het grootste probleem. Er zit nog niet eens in twee controleurs, of Chabot en Tewierik achterin.
Okay.
Daar zit het nog
dus wel met Mizzi-fiets gewoon op middenveld?
Dus, je kan een opstelling gaan noemen. Ja. Maar als ik de ideale opstelling noem en ik zeg van jongens, we gaan de eerste helft tegen de Heerenveen. Een geniaal plannetje. Gaan we inzakken? Nou, dan zie ik die Zuid-Amerikaan weer, hoor. Zonder tanden. Die ligt helemaal.
Dat was met mij.
Ziek of geblesseerd? Ja, geblesseerd.
Wat ik begreep in ieder geval was dat hij een dag voor de wedstrijd ineens aangaf dat het hem niet ging lukken om te spelen. Ja. We weten natuurlijk dat hij met een spierblessuretje zat. Veel gezeur mee heeft gehad. Eerst seizoen wel veel geblesseerd is geweest. Dat ze met hem in een traject zitten. Maar het is wel bijzonder natuurlijk dat er de hele week er niks aan de hand lijkt. En dat jij dan ineens zaterdag zegt. Zo zei Buijs dat in ieder geval.
Nee, maar ik stel de vraag om, als dat kwetsbaar mocht blijken. En je hebt nog maar vier wedstrijden.
Ja.
Dan zou je al kunnen overwegen om wel inclusief Gladon te kunnen spelen, toch?
Ja.
Nee, dus Siras Gladon voorop.
Als Mahi niet dat kan brengen wat hij wil brengen. Misschien ook wel geest, ook hij gaat vertrekken. Ga dan met hele bereidvolle spelers aan de bak. Ja. En vooral Ajax straks.
Ik zit hier nu al een paar minuten te vissen naar een opstelling.
Pelle staan niet vanaf de linkerkant. Doan vanaf de rechterkant. Mizzi-fiets dan inderdaad centraal achterin. Nee, je moet je speelwijze van Buijs moet je vasthouden. Ik kan nu wel in een ruim neerzetten. En zet je Bruns naast Reis.
Met Reis, ja. En dan voorin Gladon en Siras.
Voor Bruns moet invallen.
Het is wel zo.
Ja, heel goed.
Het is wel zo. Hè, als Mahi fit is, dan gaat hij spelen.
Voor?
Op dit moment voor Siras.
Oké. Okay. Nou, helder.
Ja, voor jullie is het helder, maar oké.
Okay. Oh, voor jou niet? Ja, maar Siri gaat in één keer aan.
Nou, nee, maar voor wat ik vermoed en denk, als Mahi zo afhaakt, doordat hij niet...
lichamelijk
fit genoeg is, dan vind ik van, nou, dan moet je er maar even iemand neerzetten die wel heel erg bereid is om er iets van te maken. En laten we één ding zeggen, jongens.
Gladon, als Mahi fit is.
Gladon is natuurlijk ongelooflijk getergd helemaal en heeft vol zelfvertrouwen. Heeft nu 7 punten gepakt voor de club. Ja. 2 keer 1-0 en deze gelijk maken, als hij dat zo mag stellen. Ze doen natuurlijk wel met z'n allen. Maar hij is er wel. Ja. Is een overweging waard om iemand die niet voluit kan, die pappen en nat houden is, toch maar even te parkeren.
Helder. Dan even over de supporters, want er was nogal wat gedoe. Er was een prachtige steunbetuiging tijdens de laatste training, volgens mij rond de 150 man die de FC, die het eerste elftal ging aanmoedigen. Daarna de dag erop, de wedstrijddag.
Was ook mat, hoor.
Was mat? Ja, dat zei Wim Masker ook al.
Was ook mat. Want dan heb je al die supporters daar langs dat trainingsveld staan, 150 man inderdaad. Ja, dan is het ook wel leuk dat er af en toe wat sfeer van die supporters komt. Nou, iedereen die was muisstil eigenlijk. En op de duur gingen de spelers even een rondje lopen en even klappen zo om die supporters te bedanken. En jongens, jullie zitten nu te fluisteren, maar
we luisteren goed mee.
Nee, oké. Okay. En alleen toen die spelers dus dat rondje gingen lopen, toen werd er even geapplaudisseerd en wat gezongen. Okay. Maar voor de rest, ja, ik vond
het mat. Dat kan volgende keer beter. Prima. Corteo, ik heb wat beelden gezien. We
die
hebben het ook
goed.
Via Facebook, RTV Noord Facebookpagina live uitgezonden. Dat was heel mooi. En toen... Ja, het uitvak was pas na een half uur, drie kwartier helemaal vol.
Ja, er spelen hier twee dingen. Ik heb met veel supporters inmiddels contact gehad. Ik heb met Heerenveen contact gehad. Ik heb nog met Hans Nijland hierover contact gehad. En het verhaal, hoe het bij mij nu in ieder geval op mijn netvlies staat, is als volgt. Die Cortio die kwam aan bij het stadion. Dan moet je op de duur, ga je een soort sluis in. En dan wordt je kaartje gecontroleerd, gefouilleerd, kan je door. Op het moment dat die Cortio aankwam bij het stadion, is die als het ware tegengehouden door eigen supporters van Groningen. Waardoor ze daar een kwartier, 20 minuten stil hebben gestaan. Voordat ze weer door mochten.
Tegengehouden? Waarom?
Nou ja, het schijnt dus zo te zijn dat daar supporters tussen stonden die geen kaart hadden en die wel naar binnen wilden. En dan schijnt er gezegd te zijn, wij niet naar binnen, niemand naar binnen.
Maar dat... Wie zeggen dat dan? Want dat zat
toch
niet...
Dat zijn goede harde kernsupporters en daar ga je niet zomaar tegen in. Want dat zijn geen nou, niet allemaal even leuke jongens, om het zo maar te zeggen. Daardoor had je een vertraging van een kwartier, 20 minuten... voordat die mensen dus bij die poortjes kwamen. Mm. En daar ontstaat dan direct probleem 2. Want er zijn 8 poortjes en op meer dan de helft hing een briefje defect. Dus er waren heel weinig poortjes in gebruik. Wat er daarna nog aan de hand was, dat die supporters hadden een grote trommel bij zich. Dat was ook gecommuniceerd met Heerenveen, dat die trommel naar binnen mocht. Die trommel was te groot om door de poortjes te gaan. Dus moest er een speciale deur opengemaakt worden, van, zodat die trommel naar binnen kon. Op het moment dat die deur openging, werd die deur direct bestormd door supporters, waardoor het weer stil lag en dat mensen dus weer later naar binnen kwamen. Dus ja, er zijn heel veel mensen die hebben echt onder die kwade supporters een beetje geleden. En er waren dus mensen die hebben die hele eerste helft gemist. Ja. Nou ja, dat is
en natuurlijk... die trommel, was die zo groot omdat daar vuurpijlen mee naar binnen gesmokkeld moesten worden?
Nee. Okay. Die trommel moest gewoon naar binnen. Die kon niet door die poortjes, dus moest hij door die deur.
Ik zei het ook gekscherend, hoor, want even over die vuurpijl.
Een fakkel of zo werd
gegooid. Of een fakkel. Ja. Gewoon naar het gezinsvak van Heerenveen.
Waanzin. Die persoon is inmiddels geïdentificeerd. Heerenveen heeft die beelden overgedragen aan de politie. En ik heb vandaag nog contact gezocht met de politie, maar ik heb daar nog geen antwoorden op. Want ik ben dus heel benieuwd. Want ik kan mij voorstellen in ieder geval dat zo'n persoon gewoon strafrechtelijk vervolgd gaat worden voor poging tot mishandeling of poging tot zware mishandeling. Want daar kan je dit natuurlijk... zeg ik even als leek zijn op het gebied van rechtspraak, maar wel onder scharen.
Ik zag heel veel supporters van de FC, waaronder John de Jonge bijvoorbeeld, hè, de voorzitter van de supportersvereniging. Ik heb hem niet gesproken, maar ik volg hem op Twitter.
Ik heb nog wel
die zag ik ook
gisteren.
Vol afschuw het daarover hebben. Hè?
Ja, en weet je wat hier ook zo spijtig aan is? Is dat de supportersvereniging voorop, John de Jonge voorop, nu al een tijdje met Van Praag onder andere in gesprek is.
Ja.
Om het vuurwerk bij het voetbal, daar hebben we het over het Piero, de mooie sfeeracties, dat misschien toegestaan kan
Michael
worden.
Michael van Praag, de bondsvoorzitter, van de KNVB.
Van de KNVB. Ja. En daar zijn ze al een hele tijd met elkaar over in gesprek. Nou, Van Praag is daar fel op tegen. Vuurwerk in stadions. En, bij de
en die kan dit nu mooi gebruiken.
Precies. En ik heb heel lang geneigd naar de kant van de supportersvereniging. Ik vind het ook een mooi gezicht vaak. Maar ja, blijkbaar moeten we nu dan misschien, hoe spijtig het ook is, tot de conclusie komen dat het gewoon op dit moment niet kan. En dan alles maar verbieden, hoe zonde het ook is. Hoe mooi het er ook uitziet als er van die fakkels in het stadion verschijnen.
Martin, jij bent de ambassadeur van de supportersvereniging. Heb jij nog wat over te zeggen? Mening
nee,
over?
Ik heb het wel gezien natuurlijk, gisteren. En de contacten zijn niet zo heel erg nauw. He, maar dit zijn wel dingen die moet je... kijk, in plaats dat je heel positief weer in beeld komt, hè, dat je met 1200 supporters daar in het vak staat, ja, dan krijg je toch dit waar je het nu weer over hebt. En dat is gewoon doodzonde.
Ja.
He, dus laten we maar gewoon lekker over voetbal hebben nu.
Okay.
En dan vind ik, want we hadden het net over Gladon, hè, want die klopt wel een beetje tegen de deur. Maar dat vind ik ook van Bruns. De invalbeurt van Bruns was geweldig.
Zo.
Met twee diepteballen die speelde. Nou, echt... Een genot.
Ik wil even nog over die eerste dieptebal.
Heel kort, jongens, want we moeten wel een beetje door.
Ja, ja. Okay. Maar die actie van Handwerken die daaraan vooraf ging. Briljant.
Die tackle. Ja, een soort van Hanegem was dat.
Oh.
Sliding, balklemmen, opstaan. En
binnenhouden nog.
Ja.
Ah, echt magnifiek.
En die andere bal van Bruns, die was ook geweldig. Ja, uiteindelijk werd het geen kans. En nog één momentje wat ik dan wel typeren vond voor de tweede helft, was een manier zoals Mimicevic druk zetten.
He, die vanaf het middenveld.
Ja, vanaf het middenveld. En, en die
lekker laten staan.
Door, goed druk en kwam alleen voor de keeper. Ja, en dan is het natuurlijk wel een centrale verdediger die op doel schiet.
Ja.
Dat is jammer.
Dat klopt,
maar dat is wel het verschil met de tweede helft en de eerste helft.
Ja.
Misschien moeten we twee meer Misevicen hebben.
De tweede helft hebben ze het echt wel goed gedaan, hoor, Groningen.
Ja.
Absoluut.
Nog even over Handwerken, heel kort.
Die was beter dan tegen de Graafschap.
Ja.
Dat was wel een klasse beter.
Maar wil de FC nou door met hem? Want je komt nu toch ook op... Ze hebben hem gehuurd.
Dat gaat niet lukken, joh.
Nee? Te duur?
Die gaat lekker terug naar Köln. Okay. Denk ik.
Ja, maar welke nieuwe spelers blijven dan wel?
Ja, is de vraag nog, hè? Gladon die heeft nu al een paar keer aangegeven dat hij best wel open staat om hier langer te blijven. Maar ja, Gladon die wil waarschijnlijk ook een paar centjes verdienen. En het is maar de vraag of die centjes die hij wil verdienen niet te veel zijn voor wat hij brengt.
Nou, over centjes gesproken. Er komen misschien wat centen binnen voor Jonathan, zeg ik de hele tijd. Ludovic de Reis. Eerst even luisteren wat Dick Heuvelman daarvan vindt.
Daar zou ik nog even 3 keer over nadenken. Want ik denk dat je in de Eredivisie beter kunt ontwikkelen als vaste speler bij FC Groningen dan in Barcelona B. Dat, ben bang dat hij daar verpietert. Kijk, dat Barcelona, dat is, een club die zoekt altijd naar talenten, ook voor de B-ploeg. En ja, daar komt hij dan in terecht. En dat is een beetje een vergaarbak voor jongens waarvan ze denken, nou, we willen ze wel een kans geven, maar we weten niet zeker of ze dat gaan redden. En als ze het niet redden, dan is er geen man overboord. Want zo'n transfer naar zo'n B-ploeg zal minder geld opleveren dan als een echte toptransfer zou worden. Dus Groningen moet ze ook niet echt rijk rekenen als ze naar Barcelona bezig gaan. Want dan wordt er echt geen transfer van 10 miljoen.
Oké, hij zegt eigenlijk twee dingen. Ten eerste, sportief voor Reis zelf gezien moet hij het eigenlijk niet doen. En omdat het waarschijnlijk naar een Barcelona B gaat en niet voor het eerste team.
Ja, maar daar zal kan je dus gesprekken over aangaan, toch? Lijkt mij van, hè, als Barcelona komt, ga de constructie aan wat Arjen Robben heeft gedaan bij PSV.
Dat gaat niet gebeuren.
Hè, hij gaat naar PSV en dan verhuren aan FC Groningen.
Nee, dat doen ze niet.
Hij gaat naar Barcelona en je verhuren hem aan Ajax.
Nee. Nou, daar moest ik direct aan denken toen ik het eerste gerucht hoorde. Van het zal zoiets wel worden, maar weet jij er meer van, Stefan?
Nou, wat ik gewoon begrepen heb, is dat ze Reis hebben verteld dat ze een heel plan voor hem hebben uitgestippeld bij Barcelona. En dat zal zijn, inderdaad, dat hij bij dat tweede team eerst gaat komen. Maar het is veel meetrainen, op een bepaalde manier trainen, volwassen worden en noem het allemaal maar op. En dat gaan ze niet aan Ajax overlaten of aan FC Groningen overlaten.
Tweedejaars A-junior, vergeet het niet.
Ja.
Kijk, het is een jonge jongen die in het buitenland komt. Het is wel een hele grote stap, hè? Nee, en hoe lang speelt hij nu Eredivisie, hè?
Dus Martin, jij zegt niet doen. Eerst een kleinere stap maken.
Kijk,
kleinere vervolgstap.
Als Barcelona komt, kan je dat niet weigeren.
Ja, dat is een droom voor die jongen.
Ja, de allermooiste club ter wereld, hè, is FC Groningen. En Barcelona zit, Barcelona zit er echt vlak achteraan.
Ja.
Hè, en
kom dichterbij.
Ja, kom dichterbij. Ja. Maar dat kan je niet weigeren. En als zij een traject voor je hebben, dan ga je echt wel dat traject in. Aan de andere kant, je moet ook uitkijken dat je dus, er zijn zoveel voorbeelden van spelers die mislukt zijn daardoor. Hè, kijk naar Stef Nijland. Als je Stef Nijland zag bij Groningen, maar die was toen aan voetballen met Hans Visser. Toen dacht ik bij mezelf, van dat ik profvoetballer ben, slaat helemaal nergens op. Nee. Maar vind je, het is me daar goed, jongen.
Dacht
die was
ook
snel,
allemaal
technisch, had alles. Gaat voor 5 jaar tekenen met PSV. Einde verhaal.
Precies. Ja, maar en dan heb je het over de stap Groningen-PSV. Maar dit is nog even de Groningen-Barcelona.
Daar zeg ik ook van. Hè, het mooiste zou zijn, hè, als je aan een klein clubje laat uitlenen, nog Ajax bij wijze van spreken. En hè, dat hij zich daar verder kan gaan ontwikkelen.
Maar je moet natuurlijk wel ook een oogschouw houden. Als jij mislukt bij Barcelona, dan staat op jouw cv Barcelona. En als dat er staat, dan zijn er natuurlijk genoeg
Stefan,
clubs die dat willen.
Jij tekent een contract voor 5 jaar. Je ziet het bedrag wat erachter staat. En je bent binnen, weet je wel. Dus die zekerheid heb je.
Tuurlijk.
En dat is verrek moeilijk om te zeggen van, ik wil niet de hoofdprijs van de staatsloterij.
Tuurlijk.
Een volgende stap zou AXPSV kunnen zijn. Dat is beter. Dat is even de realiteit voor Reis. Als stap 2 er niet is en stap 3 komt er al aan.
DFS.
Barcelona. Dan moet je van goede huizen komen om daar nee tegen te zeggen. Want volgende week breek ik mijn poot en dan komt die trein niet meer voorbij. Zo moet je dus ook denken. Niet het ideaalplaatje. Ideaal zou zijn om stapsgewijs je te ontwikkelen. Maar dan ga je gewoon klaar uit. En dat is niks. Daar hoef je niet over na te denken.
Dus als ik het goed begrijp, als voetballiefhebber zouden jullie het misschien jammer vinden omdat het mogelijk mis kan gaan. Maar je zou Reis volledig snappen.
En ik weet dat Ajax genoeg spelers heeft die ongeveer van hetzelfde kaliber zijn op het middenveld.
Ja.
En als hij dan als goed doet bij Ajax en PSV, dan kan hij daarna altijd nog een Feyenoord.
Jongens, Groningen-Ajax komende zaterdagavond.
Ja, makkie.
6:30. Zin in?
Ja.
Bang voor?
Nou, ik weet dat ik ben uitgenodigd door Stefan weer om die wedstrijd live te kijken. Dus heel erg leuk.
In de studio?
In de studio.
Dus wij zitten samen in de studio?
Wij zitten samen in de studio.
Leuk.
Ja,
nou, ik trek wat leuks aan. Ja.
Ik denk dat Groningen de competitie wel eens kan gaan beslissen.
Zo.
Bij Ajax Groningen zijn ze wel niveau, bang, hè?
Ik heb de allermooiste wedstrijd die ik dit seizoen heb gezien, was ook tegen een topploeg, hè, Feyenoord. Die wonnen ze met 1-0. Dat was echt een wedstrijd die je bijna niet meer gaat vergeten. Zo goed en zo mooi.
Ik was hem wel vergeten.
Ja, nee. Die mag je niet vergeten. Maar dan kunnen we ook tegen Ajax. En het zou toch schitterend zijn, hè, voor iedereen die Groningen lief heeft, om Ajax te pakken zaterdag. En als het ooit kan, denk ik, is het nu.
Maar dit denken ze bij elke ploeg. Hè? Dit dachten ze bij Willem II ook. Nou, je zag de uitslag. Weet je, laden wij ons daar niet te veel voor op. En dat het dan uiteindelijk weer een teleurstelling wordt.
PSV doet alles wat een kampioensploeg eigenlijk moet doen. Slecht spelen en uiteindelijk toch altijd weer winnen. Ja. In de laatste minuten. Ajax heeft dat veel minder.
Maar jongens, Ajax staat morgenavond volgens mij in Turijn tegen Juve.
Ja. Ook dat is even afhankelijk naar hun gemoedstoestand.
Nou ja, leg de invloed maar even uit.
En dan ga je toch met een heel ander gevoel zaterdagavond naar FC Groningen. Die dan de volop moet klappen in mijn oogpunt.
Ja, maar dat moet toch sowieso. Ja.
En dan heb je kans. En dan heeft Martin gelijk. Je kan ook zomaar even weer door middel van een mooie tegenstander waar je tegenop kijkt en super gemotiveerd bent, alles weer terugwinnen.
Ja, Stefan, iets aan toe te voegen?
Nou, ze hebben er wel kijk op.
Ja, toch?
Ik speel tegen Terlede, koploper in de hoofdklasse A zaterdag. Dus ik kan niet lijfelijk aanwezig zijn. Dat is veel te vroeg. Die wedstrijd is om 6:30.
Nou, ja.
Maar even voor de mensen die geen kaarten kunnen krijgen bij Groningen-Ajax. Ja. Kom lekker daarheen. 204 kilometer.
Jij betaalt de reiskosten.
Als we toch zulke mededelingen doen. Ja. Morgen, normaal gesproken trainen wij om 8 uur bij deze verhaal. We gaan nu om 7 uur trainen.
Wij ook 7 uur.
En dan gaan we mooi Juventus Ajax kijken.
Ja. En dan versje bier aangeboden door Martin in de kantine.
Oh, wat zakken wij weg met dit programma. Hè?
Ja, heel diep. Misschien moeten we onze jarige collega Karel.
Is er een jarig? Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Wij vinden het alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Karel Jan Buurke.
Wat een knappe jongen is het, hè?
36 hoor ik, hè?
Kun jij eventjes aanschuiven, Karel-Jan, om toch eventjes nog over... gefeliciteerd trouwens, namens ons allemaal, kunnen we wel zeggen.
Hij is jarig?
Ja, hij is jarig, ja. We moeten toch nog even kort Lycurgus erbij pakken, want die hebben zaterdag gewonnen. En zijn definitief als eerste geëindigd in de kampioenspool. Betekent dat ze in de finale staan en het thuisvoordeel hebben. En nu is de tegenstander bekend. Dat is niet Dynamo met onze vriend Bart Schrikwerda. Maar het is Orion. Voor het vierde jaar op rij volgens mij nu al. Hè?
Klopt, klopt. Ik wil jullie eerst even bedanken voor jullie prachtige zangkunsten.
Mooi, hè?
Ja, hij is geëmotioneerd.
Ja. Koester dit. Dit doen we niet voor iedereen.
Nee, nou, heerlijk dit. Ja, geweldig. Nee, ja, het vierde jaar op rij, dat klopt. Ze zijn gevaarlijker dan ooit volgens mij, Orion. Dus dat wordt wel heel interessant.
Hoe reageert Lycurgus op deze tegenstander?
Nou ja, kijk, ik zou het denk ik ook liever Dynamo gehad. Want Dynamo hebben ze toch de laatste keren wel van gewonnen. Alhoewel, in de bekerfinale weer niet. Ja. Maar Orion hebben ze de laatste 3 wedstrijden van verloren. Dus ja, het is wel echt een angstgegner. Dus dat wordt denk ik een hele leuke finale.
Het is niet zomaar gespeeld dus?
Nee, het is sowieso een spannende competitie. Net als bij het basketbal trouwens. Dat is ook heel spannend. Bij het volleybal is het nu allemaal dichter bij elkaar. Dus volgens mij wordt het een hele leuke reeks. Een best of 5. Dus ook daarin heb je nog de tijd zeg maar, om de spanning op te voeren voor een mooie reeks.
Joop, ik zag jou laatst bij Lycurgus. We zijn al met Martin geweest. Ja, komende zondag is de wedstrijd in Martini Plaza. Eerste paasdag, 4:00. Wat voor jullie?
Ik zou dat graag willen zien, want ik was behoorlijk onder de indruk van het niveau van Lycurgus.
Zullen we gewoon weer heen?
Eerste paasdag, Capelle DFS, 2:30. Voor de mensen die niet naar Lycurgus gaan, zou je daarheen kunnen gaan. 204
kilometer. Ik denk dat...
Ik heb geen zin.
RTV Noord.
Wat zei je?
RTV Noord zijn we toch?
Ja, een samenwerking met West.
Nee, maar ik denk dat er nog wel wat plekjes over zijn in Martini Plaza. Dus maak je geen zorgen.
Hij is kampioen geworden. Eerste kampioen van Nederland.
Met 50 punten voorsprong.
Ik had dat vorig jaar al wel verwacht.
Zit erop, jongens. Donar moet morgenavond thuis tegen Leiden. Ook een zeer mooie pot. FC Groningen dus zaterdagavond thuis tegen Ajax. Lycurgus speelt zondag de eerste wedstrijd in de kampioenspool tegen Orion thuis in Martini Plaza. Beluister alle podcasts die we hebben. Ook Turbulente Tijden bijvoorbeeld via rtvnoord.nl/podcast. Via iTunes, via Spotify kun je ook abonneren of volgen. Uitslag, FC Groningen Ajax?
4-0.
Joop?
1-0.
Martin?
2-1.